onder de wet kennen wij de gebruikelijke offers zoals beschreven in Leviticus, waarover wij vorige keer gesproken hebben. Maar daarnaast kennen we ook nog enige offers die uitzonderlijk zijn, bij speciale gelegenheden. Dus offers met afwijkende voorschriften ook. En vanavond wilde ik aansluiten bij dat spijsoffer waar we vorige keer over gesproken hebben, onder andere. Want er wordt ook gesproken in de Bijbel over een nieuw spijsoffer. U vindt dat in Leviticus 23. Want het gaat om bijzondere offers ter gelegenheid van de feesten. Begrijp je me goed, tijdens de zogeheten hoogtijden des Heren. De bekende hoogtijden of feesten onder Israël waren allerlei offers voorgeschreven, maar gewoonlijk waren dat offers uit de bestaande reeks. Brandoffers, zondoffers, schuldoffers, spijsoffers en dankoffers, wat het maar was, en in welke volgorde dan ook maar. Maar er komen ook een paar voor die afwijken, en die vinden we met name hier in Leviticus 23, waar sprake is van een zogenaamd beweegoffer. Dat woord komen we verder niet tegen, net zo min als beweegbroden trouwens, komen we ook verder niet tegen. Maar het zijn offers die in beginsel niet op het altaar terechtkomen, of hooguit voor een deel. Er staat in Leviticus 23 vanaf vers 9, de Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen, en hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult ook op de dag als gij die garf bewegen zult bereiden een volkomen lam dat eenjarig is, ten brandoffer den Heeren, en zijn spijsoffer 2/10 meelbloem met olie gemengd, ten vuuroffer den Heeren tot een lieflijke reuk, en zijn drankoffer van wijn het 1/4 van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op diezelfde dag dat gij de offerande uw schat zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Waarbij het me vanavond niet gaat om dat spijsoffer dat in vers 13 genoemd wordt, of om dat brandoffer dat in vers 12 genoemd wordt, maar wel degelijk om die eerstelingengarf, waarvan staat dat die zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Het wordt hier geen offer genoemd, maar in het volgende vers wel. En het punt is ook dat die eerstelingengarf hier uit dit schriftgedeelte samenhangt met een ander offer dat hierna meteen genoemd wordt. Het gaat in één adem door, want er staat in vers 15, daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. En hier wordt dus die eerstelingengarf alsnog één offer genoemd, met een aparte term, een beweegoffer. Nou ja, een offer dat niet op het altaar komt, maar een offer dat bewogen wordt, is het idee. Maar het wordt wel degelijk een offer genoemd, en dat is dus uitzonderlijk. En daarvan wordt gezegd dat men vanaf die dag dat die eerstelingengarf geofferd wordt, dan wel bewogen wordt in de handen van de priester of hoe men heten mag, zal men 7 volkomen Sabbat tellen, 7 weken dus, oftewel 49 dagen en dan nog een dag. Dat staat er, vers 16, tot de andere dag na de 7e Sabbat, vers 16, zult gij 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer, een spijsoffer dus, maar afwijkend, van andere aard, dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ook zoiets, ik zeg altijd, bakker, doe met 2 beweegbroden, en je weet niet waar je het over hebt. Ja, het zijn broden. Maar de term slaat niet op waar het vandaan komt, maar de term slaat op de bestemming van die broden uiteraard. Hè. 2 beweegbroden, ja. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedesemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heeren. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heeren brandoffer zijn. met een spijsoffer en een drankoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heren. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heren een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor al uw geslachten. Als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heer uw God. En dat was het dan, want in de volgende verse wordt gesproken over een andere hoogtijd, zoals het heet hier, een ander feest. Maar dit gaat om 2 speciale gelegenheden. Die tweede die ik las over die 2 broden kennen wij als het wekenfeest, omdat het gevierd wordt na het aftellen van 7 zevens, 7 weken, daarom heet het wekenfeest. Het heet ook Pinksterfeest, omdat het is op de 50ste dag. Want Pinkster betekent feitelijk gewoon 50. Hè? Dus op de 50ste dag... dan wel het wekenfeest na 7 weken. Het is een hoogtijd op de kalender. Dat geldt niet zozeer voor die eerstelingen garf die eraan vooraf gaat in vers 9 tot en met 14. Want die gebeurtenis die raakt een beetje ondergesneeuwd om zo te zeggen. Maar die verdwijnt als het ware in de feestelijkheden van het voorafgaande feest. Namelijk het feest van ongezuurde broden. Ook genaamd het feest van Pascha. 7 dagen lang. En tijdens dat feest van Pascha of het feest van ongezuurde broden zou deze eerstelingen garf bewogen worden voor het aangezicht des Heren, want zo wordt het hier beschreven. Vandaar dat je daarna ook nergens meer tegenkomt eigenlijk, in heel de Bijbel niet. Het wordt hier ingesteld en daar blijft het dan ongeveer bij. Voor de goede orde, de enige schriftplaats waar je het nog net tegenkomt is in Deuteronomium hoofdstuk 16... schrijft ook voor het vieren der hoge feesten, staat er in mijn Bijbel boven. En daarvan lezen wij in vers 9. 7 weken zult gij u tellen van dat men de sikkel begint in het staande koren. Zult gij de 7 weken beginnen te tellen. 7 weken zult gij tellen van dat men met de sikkel staat. Van dat men met de sikkel begint in de staande koren, zult gij de 7 weken beginnen te tellen. En die uitdrukking, dat men begint in het staande koren met de sikkel, dat slaat blijkbaar op het inzamelen van de eerstelingengarf. Dat staat er verder niet meer bij. Met andere woorden, er wordt weinig melding van gemaakt. Maar niettemin staat het erin. Maar dan hoofdzakelijk dus in Leviticus. Dat andere feest uiteraard wel. En dat is ook wat in Deuteronomium 16 vanaf vers 9 beschreven wordt. Het wekenfeest, ook het Pinksterfeest genoemd. Dat wordt wel genoemd en er staat nog net bij dat men het zou tellen na 7 weken. Maar van waaraf precies staat er niet bij. Wel ongeveer, maar niet precies. Dat heeft zo zijn redenen. De reden is, als u mij vraagt, simpelweg deze, dat die eerstelingen garf, want zo luidt de uitdrukking dan voor het gemak, hè, dat die eerstelingen garf simpelweg een beeld is van de opstanding van Christus. Maar u weet, dat wordt in het Oude Testament nou eenmaal niet uitgebreid vermeld. Natuurlijk vinden we verwijzingen naar de opstanding van Christus in het Oude Testament, maar altijd bedekt. Dat geldt zelfs voor de kruisiging van de Heer Jezus, want die vinden we ook niet expliciet vermeld in het Oude Testament. Die moet je proeven, dat wil zeggen, die moet je herkennen in de diverse schriftgedeelten. Dat is ook niet zo moeilijk, maar het blijft waar dat het nergens expliciet, zwart op wit, letterlijk, duidelijk dus, staat. En daar gaat het maar om. U weet, die dingen maken deel uit van de verborgenheid, dat zegt 1 Korinthe 3... Daar staat zelfs dat indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Implicerend dat ook de kruisiging daar deel van uitmaakt. En ook technisch of chronologisch klopt dat ook nog. Want als u mij vraagt, de Oudtestamentische tijdrekening loopt min of meer tot op de dag van de intocht in Jeruzalem. En daar hield het verhaal op. 70 weken moet ik in dit geval zeggen, ontleend aan Daniel 9, leiden tot op Messias de Vorst. En daarna hield het op, dat wil zeggen hield ook de tijdrekening op. Daarna begint dus officieel de verborgenheid. En als onderdeel daarvan werd de heer eerst gekruist. En daarna, wat meer is, zegt Romeinen 8, stond hij uit de dood op. Maar het zijn dingen die niet expliciet in het Oude Testament verteld worden. Wij praten achteraf, dus dat is moeilijk. We hebben het altijd geweten, zal ik maar zeggen. Maar ik heb altijd de indruk dat als je met aandacht de psalmen leest, kom je vanzelf tot de conclusie dat David het echt niet over zichzelf heeft. En dus kan het alleen nog maar over de Messias gaan. Ik zou niet weten waarom die zogenaamde kroningspsalmen over de Messias zouden gaan en die zogenaamde lijdenspsalmen niet. Dus je komt vanzelf tot die conclusie. En men had ook tot die conclusie moeten komen. Maar ja, als men ongelovig is, dan leest men dus niks meer. Hè? Dan leest men wel, maar dan herkent men niks meer. En dat is feitelijk ook de bedoeling. Dan is men automatisch wel heel erg traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En als je die dingen leert verstaan uit bijvoorbeeld de psalmen, dan lijkt het me zo, dan stel ik me zo voor, dat het daarna toch ook niet zo moeilijk is te begrijpen hoe dat zit met die eerstelingengaaf. Ik weet niet precies wat je het eerste zou vinden dan hoor, maar ik stel me zo voor dat je eerst vindt wat de betekenis is van dat nieuwe spijsoffer vanaf vers 15... en daaraan ontleent dat je vervolgens vindt wat de betekenis is van die eerstelingengaaf. Want hoe dan ook, de schrift maakt melding van dat dit volk Israël tot jaloersheid zou verwekt worden door Lo-Ami. Dat is Deuteronomium 32, dus dat is al bij Mozes. Later aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Hè. Maar Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door een ander volk. En Jesaja zegt ook dat de zaligheid naar een ander volk zou gaan. Dat staat er daarna achter in Romeinen hoofdstuk 10. Dus dan ben je al mooi en op streek. Met andere woorden, voordat Israël tot bekering komt als zodanig en officieel, is er eerst sprake van dat de Heer een ander volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam. Dat zei Jacobus in Handelingen 15, maar die zei dat dat staat in Amos hoofdstuk 9 vanaf vers 1. En daar staat dat ook. Met andere woorden, je komt toch tot de conclusie dat voordat het eenmaal oogsttijd is, nou ga ik de beeldspraak gebruiken, dat voordat eenmaal de oogst aan zal breken en dus het nieuwe verbond aanbreekt, voor Israël uiteraard, dat voordat die oogst aanbreekt er sprake is van iets dat eraan vooraf gaat, wat ingezameld wordt, dat heet de eerstelingen. En dan moet het logischerwijze betrekking hebben op dat volk dat ingezameld wordt, voordat de Heer Israël zal verzamelen als zodanig. Ik ken toch de uitspraak uit Amos 9, vanaf vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen, en wat van haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds, opdat zij, blijkbaar het Joodse volk, en vanuit het Joodse volk daarna alle stammen van Israël, opdat zij erfelijk bezitten wat er over is, het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Om achteraan te beginnen, de heidenen komen het laatst. En voordat de heidenen genoemd worden, wordt genoemd Edom. Dat laat zich raden omdat Edom eerst geboorterecht heeft onder de heidenen. Als je tenminste Israël niet meerekent. Of andersom, na Israël komt uiteraard Edom aan de beurt. Of moet ik zeggen, na Jacob komt Esau. Dat is hetzelfde. Hè? Edom staat aan het hoofd van de volkeren dan, als het niet Israël is. Opdat zij, begin van vers 12, dat is dus Israël, erfelijk bezitten wat er over is, het overblijven, dat wil zeggen de gelovigen daaruit, van Edom en al de heidenen. Oftewel, de heidenen met Edom aan het hoofd. Maar dat zal pas gebeuren als de vervallen hut van David weer wordt opgericht. En dat gebeurt pas volgens vers 11 te dien dagen. Waarna u zegt, ja, maar daar staat niet bij wanneer het is. Dan zeg ik, nou, ik ken iemand die veel beter Hebreeuws kent dan ik. En die wist precies wat het betekende. Want dat was Jacobus in Handelingen hoofdstuk 15... En die zei, dat is na deze, vers 15. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen ervan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten, opdat de overblijvende mensen, onder aanvoering van Edom, maar dat staat er deze keer niet bij. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Zouden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En die werken in volgorde zoals ze hier vermeld zijn, bestaan uit vers 14. God bezoekt eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Want dat staat er echt, als het goed is. En daarna zegt Jacobus, nou ja, en dat is ook wat de profeten, niet alleen Amos dus, hè, maar dat is wat de profeten zeggen, namelijk na deze, implicerend, nadat eerst dat volk uit de heidenen verzameld is voor zijn naam, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen het tabernakel van David, enzovoorts. Dus in vers 14 gaat het over de verzameling van de gemeente, in vers 16 gaat het over de verzameling van Israël, en in vers 17 gaat het over de verzameling van de volkeren, en een ander woord voor verzamelen is oosten. Dus eerst is het de gemeente, daarna Israël, daarna de volkeren. Dus voordat Israël geoogst wordt, het koninkrijk binnengaat, zou eerst een ander volk verzameld worden. En waar Israël tot bekering komt en verzameld zal worden als gevolg van het wederkeren van de zoon van David, de wederkomst van Christus dus, betekent het dus dat dat andere volk verzameld wordt voor de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, voor hij komt in heerlijkheid. En men legt het daarnaast, om het ingewikkeld te maken, maar dan kunt u weer een week vooruit, hè, leggen we daarnaast 1 Petrus 1, waar Petrus zegt dat de oud-testamentische profetieën gruwweg verdeeld worden in 2 categorieën. De een in verband met het lijden dat op Christus komen zou, en de andere categorie in verband met de heerlijkheid daarna volgende. Dat is 1 Petrus 1 vers 11, geloof ik. En nou even terug naar Amos 9 vers 11... Te 10 dagen. Welke dagen? Nou, in ieder geval niet deze dag. Want die is het tegenovergestelde van deze. Laat die ook tot u doordringen. Hè? Te 10 dagen. En niet deze. Dus het komt pas later. En dat is precies zoals Jacobus hem leest. Die zegt na deze. Want die komt pas na deze. Dat is altijd zo. En wat deze dag betreft, bij Jacobus is dat de tijd waarin de Heer de gemeente verzamelt, blijkbaar, want zo in die volgorde vertelt hij dat. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en na deze zal Israël verzameld worden en vervolgens de volkeren. In Amos vind je die gemeente weliswaar niet expliciet genoemd, maar wat we wel genoemd vinden, namelijk wat er vooraf gaat aan die dag waarin de vervallen hut van David weer wordt opgericht, is vers 10 dan maar. Hè? Alle zondaars mijns volks, alle zondaars van Ammi, zullen door het zwaard sterven. Die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. En verder terug staat precies hetzelfde, want bij nader inzien, u kijkt die hoofdstukken maar eens door, kijk maar eens wat voor opschriften er boven die pericopen staat. Het is een en al oordeel over Israël. Alleen aan het eind krijg je dan dat als dat voorbij is, na deze, te 10 dagen, ooit in de toekomst, zal de Heer de vervallen hut van David weder oprichten. Jacobus interpreteert hem trouwens als, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David oprichten. Niet weder oprichten, maar wederkeren. Interpretatie die we in het Nieuwe Testament vaker tegenkomen. En ik ben niet in staat om te beoordelen of dat misschien ook zo vertaald had moeten worden in het Oude Testament. Hoewel, in sommige schriftplaatsen hebben we dat wel kunnen constateren. Weet u wel, het staat in Deuteronomium 30. Ik zal u weder vergaderen uit al de volken. Maar het staat er niet. Er staat, ik zal wederkeren en u vergaderen uit alle volken. Het gaat wel degelijk over de wederkomst van Christus. Men is geneigd dat weg te redeneren. Maar ja, wat wist men in de dagen van de reformatie over de wederkomst van Christus? Niks. Als je het niet gelooft, nou dan kijkt u maar in de belijdenisgeschriften enzovoort van het protestantisme, van de reformatie. Daar komt het niet in voor. Ja, de term wel, maar dan heeft het van doen met die oordeel over de jongste dag. Want een wederkomst van Christus met als doel de oprichting van een koninkrijk op aarde vooralsnog, Dat wisten ze gewoon niet. En voordat men daarachter kwam bij het bestuderen van de Bijbel, had men het een en ander aan geloofsbelijdenis alweer vastgelegd, zodat het alweer buitengesloten was. Daarom moet je dat nooit doen, hè? Toch? En daarom kom je het in de vertaling dus ook niet tegen. Het wordt ondergesneeuwd. Men ziet het gewoon niet. Ik geloof niet dat het bewust gebeurd is, maar men ziet het gewoon niet. Maar goed, dat doet nou weinig de zaken verder. Waar het over gaat is dat voordat het herstel van de Davidische troon plaatsvindt in de wederkomst van Christus, zal volgens Jacobus de Heer een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. En volgens Amos, dat door Jacobus wordt aangehaald, zal voor die tijd een oordeel komen over Israël dan wel het Joodse volk. En die twee vallen samen uiteraard. Want het oordeel ligt vandaag over het Joodse volk. En terwijl dat zo is, werkt God langs de heidenen. U weet wel, om maar iets eenvoudigs te zeggen. De zaligheid is van hun afgenomen, zoals de Heer in Matthäus 21 aankondigde. En is gegeven aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. En daar heb je het precies. In onze dagen verzamelt God zich een volk uit de heidenen, zegt Jacobus. Maar Amos zegt daarover, maar het zijn wel de dagen waarin dit oordeel komt over het Joodse volk. En dan weet ik wel dat we meestal bij oordeel over het Joodse volk meteen denken aan de grote verdrukking. Zijn de laatste 3,5 jaar voordat de vervallen hut van David weer hersteld gaat worden. Maar neem niet weg dat we aan de andere kant heel goed weten dat de toorn Gods wordt geopenbaard over al de mensen, of heel de mensheid, beginnen dus bij het Joodse volk, logischerwijze. Met andere woorden, in onze dagen rust die toorn van God wel degelijk op het Joodse volk. Alleen op het Nederlands ook hoor, daar gaat het verder niet over. Maar we hadden het over het Joodse volk. Die heb je toch hopelijk, hè? En dat wordt pas voltooid aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is dus inderdaad nadat de gemeente eerst is opgenomen. Zie? Maar onze dagen kenmerken zich door deze beide dingen. Oordelen over Israël als zodanig. En aan de andere kant de verzameling van een ander volk uit de heidenen. Ofwel, Ammi is Lo-Ammi geworden en Lo-Ammi is Ammi geworden. Dat is tamelijk ongenuanceerd uitgedrukt. Maar de Bijbel noemt het zo, dus ik doe het ook maar. Hè. Goed. Wat ik probeer te vertellen is dat men die dingen dus kan terugvinden. Men vindt ze in het Oude Testament terug. Namelijk dat voordat Israël als volk hersteld zal worden en zal geplaatst worden onder het nieuwe verbond door de komst van de Messias in heerlijkheid, voordat het zover is, zal de zaligheid als zodanig terechtkomen bij een ander volk. Op een of andere wijze. Daar gaat het maar om. En als u weet dat het een en ander wordt uitgebeeld door de oogst, dat is immers wat het is. Oogst. Dan begrijpt u ook dat die eerste vruchten van de oogst logischerwijze van doen hebben met dat volk uit de heidenen dat verzameld zal worden voor zijn naam. Daar komt het op neer. En als daar dan nog iets anders aan vooraf gaat, namelijk een eerstelingen garf, dan kan het moeilijk anders dan dat het van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Weliswaar niet in de openbaring van zijn heerlijkheid, maar wel degelijk in zijn komst. Dat wil zeggen in zijn opstanding. Dan past het over elkaar in. Ik weet wel dat het vergaand is om deze conclusies meteen uit het Oude Testament te trekken, maar wij hoeven dat ook nooit te doen. En ik vind het ook niet nodig om te demonstreren dat je dat uit het Oude Testament kunt concluderen. Dat kunnen wij toch niet meer bewijzen in de praktijk, omdat wij toch altijd het Oude Testament benaderen vanuit het Nieuwe Testament. Zo hoort het ook, want men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Want het Nieuwe Testament is veel meer licht, veel meer heerlijkheid dan het Oude. En dat staat in 2 Korinthe 3, dus dat hebben we ook al niet zelf bedacht. Hè? Dus terug naar Leviticus. Het gaat over de oogst. Dat is waar. Maar voor het zover is, voor de oogst definitief aanbreekt, is er sprake toch van oogst, namelijk eerst de vruchten van de oogst. Maar aan de andere kant, het is nog geen oogst. Daar is nog wachten nog op. Zie, het is maar van welke kant je bekijkt. U weet wel, dat probleem hebben wij ook met Matthäus 13. Er staat in Matthäus 13, en de oogst is de voleinding der eeuw. Bijvoorbeeld in verband met de gelijkenis van het onkruid. Die kent u langzamerhand, hè. De heer van de Oost, of hoe je me heet mag, zei... Laat het, de tarwe en het onkruid samen opgroeien tot de tijd van de oogst. En dan, dan bindt de schoven samen... Of bindt de tarwe in Busselen staan en brengt ze in mijn schuur en bindt het onkruid bij elkaar en werpt het in het vuur. Het is net een liedje, maar... Ja. Maar nu hebben we het toch, hè? En dan lezen we, de oogst is de volleinding der eeuw en de toepassing is dat in onze dagen tarwe en onkruid naast elkaar opgroeit en pas in de wederkomst van Christus zal de zoon des mensen uit zijn koninkrijk verzamelen allen die de ongerechtigheid doen, want zo staat het daar als verklaring van die gebeurtenissen. Daar is ook niks mis mee, alleen in die gelijkenis wordt niet gesproken over eerste vruchten van de oogst. Het gaat gewoon over oogst in de toekomst. Maar bij nader inzien, voordat het oogst is, zal er nog wat anders gebeuren. En dat is wat hier in Leviticus 23 beschreven wordt, er gaat wat aan vooraf. Bovendien, volleinding der eeuw. Het oogst is in de volleinding der eeuw. Maar dat is een heel betrekkelijk begrip, hoor. Volleinding der eeuw. Volleinding der eeuw. Nou ja, de Bijbel in principe kent maar twee eeuwen. Sommigen hebben er vijf uitgevonden, maar dat slaat helemaal nergens op. Dat zeg ik maar even bij, want dat kun je in de Bijbel helemaal niet vinden. De Bijbel kent eeuw of eeuwen in het meervoud. En eeuwen in het meervoud wil zeggen dat het gaat om een hele lange eeuw. Maar er zijn maar twee eeuwen. En dat is de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw heet zo omdat hij zich kenmerkt door de heerschappij van de tegenwoordige eeuw. Namelijk de Satan. En daarom heet de periode ook zo. Nou, Satan heet God deze eeuw. Eigenlijk op te vatten als de God namelijk deze eeuw. Maar als die te moeilijk is, houden we het vanavond op de God van deze eeuw. In Efeze 2, vers 1 en 2. Dat is de tegenwoordige boze eeuw. En de toekomende eeuw, ja, daar staat in mijn Bijbel. Die waardig zijn die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding der doden. De toekomende eeuw is namelijk niet de heerschappij van Satan, maar logischerwijs dus de heerschappij van Christus. En die begint bij opstanding. Maar de vraag is de opstanding al begonnen? En het antwoord is ja, want dat is ook oogst eigenlijk. En daarvan kennen we, niet uit het Oude Testament, maar uit het Nieuwe deze keer, uit 1 Korinthe 15, de eersteling Christus. 1 Korinthe 15, opstanding. Hè? De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. En daarna zal het einde, namelijk de voltooiing van de opstandingen zijn. Dat kan alleen maar zijn op de jongste dag. Maar feitelijk staat dat er ook bij, dus die is makkelijk genoeg. Maar het hele punt is dat de toekomende eeuw, namelijk de opstanding der doden, in zekere zin allang begonnen is, namelijk bij de opstanding van Christus. En bovendien, wij zelf zijn met Christus opgewekt en dus leven wij in de toekomende eeuw. Al staan we met een ander been nog steeds in de tegenwoordige boze eeuw. Dat is het verwarrende van dat soort schriftplaatsen. Maar ja, je moet het ook met aandacht lezen, om niet te zeggen bestuderen. Het idee is namelijk dat sinds de opstanding van Christus de toekomende eeuw begonnen is en dat de tegenwoordige boze eeuw pas voltooid, beëindigd zal zijn, officieel volgens mijn Bijbel, bij de aanvang van de 1000 jaren, wanneer Satan gebonden wordt. En als ik theoloog was, zou ik zeggen, nou, het kan ook nog pas op de jongste dag, want daarvoor wordt hij nog een poosje losgelaten enzovoort. Maar ik ben geen theoloog, dus ik behoud gewoon bij de Bijbelse termen. En dan zeg ik, de tegenwoordige eeuw wordt beëindigd definitief als Satan gebonden wordt. Maar de toekomende is al begonnen bij de opstanding van Christus. En daarom staat er in Galaten 1 vers 4 dat de Heer ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dan kun je twee conclusies uittrekken. Hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Kun je twee conclusies uittrekken. De ene is, we zijn er dus nog in, want anders hoeft hij ons er niet uit te trekken. En als we eruit getrokken worden, waar komen wij dan terecht? In de toekomende eeuw, want meer smaken hebben we niet. Er zijn er maar twee. En als je niet in de tegenwoordige boze eeuw bent, ben je dus in de toekomende. En dat staat, de laatste staat zelfs in Efeze 2. Waar staat dat we met Christus gezet zijn in de hemel, opdat hij in de toekomende eeuwen En uiteindelijk is zo'n uitdrukking alleen zinnig als, als je de conclusie trekt dat we dus al in die toekomende eeuwen geplaatst zijn. En waarom heet het eeuwen? Zijn er dan meer? Nee, het is er maar één, maar eeuwen is een meervoud van uitgestrektheid. Er is een Latijnse term voor ook. God, dat ik het ergens in mijn Bijbel heb opgeschreven op een briefje. Meervoud van uitgestrektheid. Nou goed, dat kan niet, dat interesseert u toch niet. Hè? Maar dat is maar om mee te delen dat ik het ook niet zelf uitgevonden heb. Meervoud van uitgestrektheid heet zo'n ding. Je telt er maar één, maar je gebruikt een woord in het meervoud. Toekomende eeuwen. Duurt namelijk heel lang de toekomende eeuw. Zeer uitgestrekt mag ik wel zeggen. En daarom toekomende eeuwen. Hetzelfde geldt voor voorgaande eeuwen, uiteraard. Is ook nogal uitgestrekt en vandaar het meervoud. En sommigen zijn toen gaan tellen. Als je voorgaande eeuwen hebt, moet je er minstens twee hebben. Als je toekomende eeuwen hebt, moet je er ook minstens twee hebben. Dan heb je er al vier. En dan heb je altijd nog de tegenwoordige. Dan heb je er vijf. Kunnen wij goed rekenen? Ja, dat wel, maar de taal deugt, maar de taal kennen we dan niet, hè? Dus het schiet ook niet echt op. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. Maar het gaat erom dat die tegenwoordige en toekomende eeuw elkaar overlappen. En als de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt, dat is de oogst, de voleinding der tegenwoordige eeuw. Dat is in de toekomst bij de wederkomst van Christus. Maar de toekomende eeuw is al begonnen. En dus hebben we dan ineens te maken met eerstelingen van de oogst. Hebben die ook nog? Ligt ook over elkaar heen. En dat is wat je hier in Leviticus 23 dus terugvindt. Het is nog geen oogst, en toch wel. Want er wordt al wat ingezameld. In twee fasen, want het gaat over twee dingen. Maar allebei gaan aan de eigenlijke oogst vooraf. Dat blijkt ook wel, want we hebben de uiteenzetting van de eerstelingen vanaf vers 9 tot en met vers 14. Daarna van de eerstelingen broden vanaf vers 15 tot en met 21... En daarna vers 22, als gij nu de oost uws lands zult inoosten, en u weet nu betekent na, hè? Na het voorafgaande, precies, na vers 9 tot en met 21 dus, als gij nu de oost uws lands zult inoosten, dat wil zeggen vanaf Pinksteren, dan wel vanaf het wekenfeest, gij zult in uw oosten, in uw inoosten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oost niet opzamelen. Voor de arm en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heer uw God. Met andere woorden, als de oost ingezameld is, is het verhaal nog niet afgelopen, want er is nog een nalezing, heet dat. Naoost, nalezing. Ja. Nou goed. Daar heb ik het nu niet over. Waar we het over hebben is de voorlezing, om zo te zeggen. Ja, vanaf vers 9. De Heer sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israël, zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, want in de woestijn valt er heel weinig te oosten, uiteraard. En gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Wat het betekent, is niet zo moeilijk, althans waar het op duidt, is niet zo moeilijk. Dat woord eerstelingen wordt in het Nederlands, niet alleen in Statenvertaling, maar in het Nederlands, wordt het gebruikt voor de eerste vruchten van de oogst. Dat zijn de eerstelingen. De vroegrijpe halmen eten eerstelingen. En dat geldt voor de appels en de peren en de perzik en wat het mij meer was ook. Zijn eerstelingen. Het zijn wat vroege vruchten. Daar komt nog eenmaal voor. Maar het woord dat gebruikt wordt voor eerstelingen is heus het woord voor eerstgeborenen. Maar het is een woord waar wij geen Nederlandse vertaling voor hebben. Het is geen Nederlands woord voor eerstgeborenen. Want u weet hoe dat is, dus ik zeg het altijd, eerstgeborenen. Jacob, de eerstgeborenen, punt 1, hij was niet eerste. Hij was niet eerstgeboren. En punt 2, het heeft met geboorte eigenlijk nog helemaal niks van doen. Het heeft niet van doen met geboorte, het heeft van doen met erfrecht. En erfrecht heeft soms van doen met geboorte, maar ook lang niet altijd. Hebben we die ook nog? Jacob was niet de eerste, Esau was de eerste, maar Jacob kreeg het zogenoemde eerstgeboorterecht. Wij hebben geen ander woord, maar het blijft dan toch nog een ongelukkig woord, hè? Want het was niet de eerste. En punt 2, met geboorte heeft het ook niet zo geweldig veel te maken. Want wij vinden in de Bijbel nog wel wat uitzonderingen. Lui die eerstgeboorterecht krijgen en het heeft dus niet op grond van geboorte. Wie was de eerstgeborene van Saul? David. Maar het was een schoonzoon. He? En in Matthäus 1, dat is makkelijk te volgen daar, vinden we Salatio als erfgenaam, als zoon van Jechonias. Maar hij was helemaal geen kind van Jechonias. Jechonias had helemaal geen kinderen. Geen erfgenaam. Althans, niet die lang genoeg geleefd hebben om hem op te volgen. En dus staat er van Jechonias, schrijf deze man kinderloos enzovoorts. Hij had geen zonen, geen overlevende zonen althans, en daar gaat het maar om. Hebben we die nog? Niettemin staat in Matthäus gewoon dat ze na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias, Salatiel of wat er maar staat precies. Hè? Sealtiel, Salatiel in het Grieks. Maar die was van een hele andere tak van de familie. Met Jechonias stierf de lijn van Salomo, David, Salomo enzovoort, stierf uit. En toen moest er een erfgenaam gezocht worden, iemand die het eerst geboorterecht kreeg van Jechonias en dus zijn troon. En toen werd het zijn achter, dan kunnen we even koffie gaan drinken, achter, neef. Zullen we zeggen, dat was Salatiel uit de andere tak van de familie, afstammend van een broer van Salomo, van Nathan namelijk. En daar werd de Heer Jezus uit geboren. Dat is weer aardig tegen kerst, de Heer stamt niet van Salomo af. Van zijn jongere broer. Die postuum dus alsnog het eerst geboorterecht kreeg. Is dat een mooi of niet? He? Nou ja, zo was het met Ephraim ook, maar daar zullen we het nou niet over hebben. He? Maar zo was het wel. Nou goed, terug naar het schriftgedeelte dan. Dat woord eerstgeborene zegt zo weinig. En men kan het natuurlijk ook al helemaal niet gebruiken als het gaat om vruchten van de oogst. Want geboorte in verband met een korenaar, ja, dat woord gebruik je dan. Dus dat heet eersteling. Maar zo heet het ook, eersteling, in gewoon Nederlands. Zie? En als dat woord begoer, voor het eerstgeboorterecht of de eerstgeborene in het Hebreeuws gebruikt wordt, dan vertaalt men het als het van toepassing is op mens en dier, dan vertaalt men het met eerstgeborene en als het van toepassing is op plantaardige zaken, zal ik maar zeggen, dan vertaalt men het met eersteling. Maar het is echt helemaal hetzelfde woord. Het gaat dus over eerstgeboorterecht. Zie? Nou. En u weet hoe het is. De eerstgeborene is voor de Heer. Al wat mannelijk is en wat de baarmoeder opent. Goed, zoiets kun je vertalen met eerstgeborene. Maar niettemin staat erbij in alle eerstelingen van uw oogsten, van uw enzovoorts. En dan heet het ineens eerstelingen. Maar het is net zo goed. Hetzelfde woord, eerstgeboorte. Het heeft van doen met eerstgeboorterecht. Dan zult u zeggen, ja, maar die dieren of die appeltjes en peren, wat het maar was, die erven toch niks. Nee, dat is ook zo, maar het is symboliek. Dus, het kan alleen maar symboliek zijn. Want je kunt geen eerstgeboorterecht hebben voor, nou ja, voor dieren misschien nog net. Ik heb niet zoveel verstand van het stamboek, maar van groenten en fruit en aardappels heb ik AGF, aardappel, groenten en fruit, daar heb ik weinig verstand, moet ik zeggen. Maar ik geloof niet dat daar eerstgeboorterecht een rol speelt, of wel? Lijkt me niet, hè? Nou goed. En dus blijft alleen maar over dat het symboliek kan zijn. En dat vind je hier dus ook. Voordat de oogst komt, Israël ingezameld wordt, het koninkrijk, het Messiaanse Rijk binnengaat, is er sprake van eerstelingen die daaraan vooraf gaan. Dus het is niet anders. En opdat men niet zou zeggen, nou ja, die eerstelingen garf dan wel, die eerstelingenbroden zijn een beeld van Israël en de oogst zijn dan de heidenen die tot geloof komen, staat er mooi meteen achteraan. Nee, daarmee is het nog niet voltooid, want daarna blijft er nog wat over. Gij zult het veld niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Dat is voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Zodat het typologisch dan ineens niet meer klopt. Want wat, als de oogst is de inzameling van alle volkeren, wat komt daarna dan nog? Dus blijft gewoon zo. De oogst is de inzameling van Israël, zeker bij deze inzettingen voor Israël onder de wet. En die naoogst, of hoe dat maar heten mag, dat staat bij, dat is voor de vreemdeling, dus dan weet je het. Dat gaat over de heidenen. In deze symboliek dus. In elk geval hier. En als je dus achteraf begint, het laatste is de heidenen, dat is de naoost. De oost zelf is Israël. Maar wat zijn dan die broden die eraan vooraf gaan en die eerstelingen gaan, die daar nog weer aan vooraf gaat? En het antwoord is makkelijk genoeg. De eerstelingen gaan dus in beeld van Christus en de eerstelingen broden zijn in beeld van de gemeente. En daarna komt de oost pas. En dan heb je kortsluiting met Matthäus 13, en de oost is de volleinding der eeuw, maar dat is nu nog niet, dus laat het nou maar allemaal tezamen door elkaar opgroeien. Dat is het ongeveer. Nou goed, maar om bij dit schriftgedeelte te blijven dan, lees ik hem weer. Vers 10. Als gij in het land zult gekomen zijn, het welk u gegeven zal, en gij zijn oost zult inoogsten, dan zult gij een garf, een schoof, een garf der eerstelingen, van eerstgeborenen, of een eerstgeborene garf of zoiets, van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf, het is één ding, hè? Let op dat het niet staat dat het allemaal losse aren zijn, het is één garf. Hij zal die garf, die schoof, voor het aangezicht des Heren bewegen. De priester namelijk. Uit vers 10. Zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Wat je daar letterlijk bij moet voorstellen, heb ik geen idee van. Maar als u begrijpt dat het gaat om een beeld van de opstanding en hemelvaart trouwens van Christus, de verheerlijking van Christus, dan heb u toch geen moeite meer met opdat het voor u aangenaam zij. Daar leven wij uit immers. En let op, het is een beetje, het is nog een beetje grappig ook, want normaal gesproken, er wordt een offer gebracht en als het een beetje mee zit, is het aangenaam voor God. Dat wil zeggen een lieflijke reuk den Heren. Opdat het voor den Heren aangenaam zij. Hier staat het andersom. De garf wordt weliswaar bewogen voor het aangezicht des Heren, maar niet opdat het de Heer aangenaam zij, maar opdat het u aangenaam zij. Want hij zou opstaan uit de dood om zegeningen te brengen. Aan wie maar wil. Aan elke gelovige uiteraard, hè. Zou aangenaam zijn. Als je begrijpt dat het bewegen van die garf een beeld is van opstanding, bewegen is immers leven, en bovendien van hemelvaart, want het idee blijft dat de priester deze dingen in zijn handen neemt en opheft als het ware tot de Heer, het is immers voor de Heer bestemd, dan begrijpt je ook dat het een beeld is van de hemelvaart van de Heer Jezus, en ik bedoel niet hemelvaartsdag. Maar ik bedoel gewoon, hij is opgestaan en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Zoals het talloze malen in de Nieuwtestamentische brieven staat. Als u dat begrepen hebt, dan begrijpt u ook die uitspraken van de Heer Jezus in, wat was het, Johannes 14 of was het 15 of daar in de buurt. Waar de Heer zegt, ja, ik ga heen. Maar hij zei ook, het is goed dat ik heen ga. Het is voor u nuttig dat ik heen ga. Omdat het voor u aangenaam zij, enzovoorts. Het is noodzakelijk dat hij op zou varen tot zijn vader, enzovoorts. En want van daaruit zou hij ons zijn geest geven, dat is één ding. Maar ook van daaruit zou hij functioneren als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij werd dus voor ons, voor de dingen die voor de mens te doen zijn, staat er, werd hij genomen uit de mensen en gesteld bij God. Dat is Hebreeën 5, vers 1. En dus, hij stond op en werd gezet aan de rechterhand Gods, opdat het voor ons aangenaam zou zijn. En alleen via de symboliek zijn deze woorden te begrijpen, via de typologie, zo je wilt, en anders zou ik niet weten wat het maar zou kunnen betekenen. Hè? Hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. En er staat bij wanneer het moest gebeuren. Er was nog niet gezegd, stond alleen als geen uw land zult gekomen zijn en zo verder. Maar nu staat er, de sanderendaags, des anderendaags, na de Sabbat zal de priester die bewegen. En het idee is dat hier nog steeds gesproken werd eigenlijk over het feest van ongezuurde brood, het feest van Pascha, vanaf vers 5 was dat. En het idee is dus dat deze eerstelingengarf bewogen zou worden voor het aangezicht des Heren op de dag na de Sabbat, gedurende de 7 dagen van het feest van Pascha. En als feest van Pascha 7 dagen duurt, dan zit er dus logischerwijs ook een zaterdag bij. Een sabbat. Maar ook eventueel een dag daarna, die wij dan een zondag noemen, zijn niet. Ze hadden alleen maar rugnummers in die dagen. Maar als de dag is na de sabbat, is het dus op de eerste dag de week. De zondag, de eerste dag de week, gedurende de 7 dagen van Pascha. Die 7 dagen van Pascha, die vielen altijd op verschillende dagen in de week. Want die vielen op een vaste datum. En dus op een verschillende dag van de week. Dat had op dinsdag, op vrijdag kunnen zijn, wat het maar is. Die hebben u toch, hè? Nee, niet op de moderne Joodse kalender heeft men weer van alles, heeft men van alles gefreubeld om het niet op bepaalde dagen van de week te laten vallen enzovoort. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat gewoon om niet de Joodse kalender, maar gewoon de Bijbelse. Hè? Die is heel onpraktisch, omdat de lengte ervan niet eens meer klopt. Maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is gewoon dat de 15e van de eerste maand is de eerste dag van het feest van ongezuurde broden, ook genoemd het feest van Pascha. Daar hebben we niet zo lang geleden over gesproken. En ergens in die 7 dagen van de 15e tot en met de 21e moet de eerste dag der week zitten. Nou, op die zondag, zogezegd de dag na de sabbat, zal men deze eersteling garf bewegen voor het aangezicht des Heren. En raad is wat? De Heer Jezus stierf op een vrijdag. Niet omdat de traditie dat zegt, maar omdat de Bijbel dat leert. Daar ben ik zelf van overtuigd. Op een vrijdag, een dag voor een sabbat. En het probleem is alleen dat men iets anders kloppend heeft willen maken. Heb ik u alles gezegd, hè? Men heeft de Heer willen laten sterven tegelijk met het paaslam. En dat kan niet, want het is op de 14e. Maar de Heer stierf op de 15e, de dag nadat hij de paasmaaltijd met zijn discipelen gegeten had. Dat staat in ieder geval expliciet, zoals iedereen gewoon kan nalezen, in minstens 3 van de 4 evangeliën. En in de 4e staat het mijns inziens ook. Dat heb ik je ook al eens uitgelegd. Kortom, de Heer werd gekruist op de 15e, zijnde de eerste dag van het feest. Maar het was de dag voordat de sabbat zou aanbreken. Daar moest het lichaam zo snel van het kruis gehaald worden. En als ze niet dood waren, de gekruisigden, dan werden ze doodgeslagen. Ja. Nou, in ieder geval, want de sabbat brak aan. En de sabbat is gewoon de sabbat, de zaterdag. De term sabbat vind je niet in de Bijbel ter aanduiding van de Joodse zon- en feestdagen, om zo te zeggen. De sabbat is gewoon de 7e dag van de week. Dat er ook andere feestdagen zijn waarop men zou rusten, geen dienstwerk zou doen, dat is wel waar, maar het maakt het niet om sabbat. Paasmaandag is geen zondag, al is het een erkende christelijke feestdag. Maar het is echt maandag, niet een zondag. Dat vroegen wij als kind, hè? Is de tweede paasdag ook een zondag? In verband met de zondagse pak en dat soort dingen meer. Maar nee, dat is geen zondag, dat is een maandag. Het is paasmaandag. Moeilijker is hij niet. Men heeft het moeilijk gemaakt. Zie? De Bijbel kent maar 1 sabbat, 1 soort sabbat. Dat is gewoon de 7e dag van de week. De enige uitzondering die erop bestaat is die van de grote verzoendag. Dat is de supersabbat. Ja. En die valt niet altijd op zaterdag, maar dat is de enige uitzondering. Voor de rest, sabbat alleen maar de 7e dag van de week. Kortom, de Heer stierf op de 15e. De dag daarna was het sabbat en dus de zaterdag. Dus de 15e was 1 vrijdag. Hebben we die nog? En dus hij stierf op de vrijdag. De zaterdag over was hij in het graf. Dat is met recht een rustdag. Dus, als je die 2 dingen bij elkaar optelt. En de andere dag, de eerste dag der week, 's morgens vroeg, want de dag begint bij zonsopgang. Daar is ook maar 1 uitzondering op, dat is de sabbat, maar dat is wel de uitzondering. De dag begint gewoon bij zonsopgang, stond de Heer op uit de dood. En het was dus op de dag na de sabbat, gedurende het feest van Pascha. In de tijd. Hebben die ook nog? Tot zover. Met andere woorden, op de dag dat de Heer uit de dood opstond, had men volgens de Mozaïsche instellingen ook inderdaad deze eersteling garf moeten bewegen voor het aangezicht des Heeren. Dat valt gelijk. Dan hebben we weliswaar de dood van de Heer en het paaslam niet gelijk, maar zijn opstanding en de eerstelingen garf, wisten waarachtig wel. Hebben we die nog? Tot zover. Daarna moet ik u weer op afdingen, want sommigen lezen de Bijbel niet goed genoeg en hechten te veel waarde aan de Joodse traditie. Dat is een kwaal hoor, binnen het christendom. Ze laten de Joden verklaren wat er in de Bijbel staat, maar de Joden zijn officieel ongelovig. Wat moet je daarvan horen? Ben ik serieus? In de Joodse traditie namelijk heeft men de 15e Nisan, 15e van de eerste maand, tot Sabbat verklaard, tot Sabbat gemaakt. En toen heeft men gezegd, nou dat is allemaal zo lastig dat je het elke keer moet uitrekenen. We noemen gewoon die 15e Nisan, de eerste dag van het feest, noemen wij gewoon een Sabbat. En dan is de dag na de Sabbat dus elk jaar op dezelfde datum, namelijk op de 16e. Dat weet ik van Flavius Josephus. En volgens Josephus dus werd die eerstelingengarf altijd bewogen voor het aangezicht des Heren op de 16e van de eerste maand. Maar het is niet bijbels. Nou ja, er zijn zoveel Joodse gebruiken die niet bijbels zijn. Er zijn zoveel christelijke gebruiken die niet bijbels zijn. Ik loop weer tegen kerstfeest door. Nou goed, had ik niet moeten zeggen natuurlijk. Maar Sinterklaas dan vooruit, weet je veel. Dat kan toch? Maar hier is het duidelijk genoeg, de dag na de Sabbat, ergens in die week. Zodat deze gebeurtenis niet altijd viel op dezelfde datum, maar wel op dezelfde dag van de week. En dat gold dan voor die eerstelingengarf, maar omdat dat feest van de eerstelingen broden gevierd werd 7 weken daarna, op de 50ste dag volgens de inclusieve rekenwijze, viel dat dus ook altijd logischerwijze op 1 eerste dag der week. Zeg dat maar tegen de zevendedags Adventisten. Die houden daar niet van. Die willen de zondag wegredeneren, omdat ze de voorkeur geven aan Joodse gebruiken, dan wel oud-testamentische inzettingen boven nieuw-testamentische waarheid. Maar goed, laten we dat ook maar buiten beschouwing laten. Maar het moet duidelijk zijn waar het om gaat. De 17e van de eerste maand was het dus, ter gelegenheid van de opstanding van Christus in dat jaar. Wel, de Heer stond op de dag na de Sabbat gedurende de week van Pasen en het was 17 Nisan. Het was toeval, 17 Nisan. Nou ja, toeval. Het was gewoon de eerste dag van de week. Het had elke datum kunnen zijn binnen die week, maar het was de 17e van de eerste maand. En die is wel aardig, omdat dat de echo is natuurlijk van de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Die weet u toch ook, hè? Hebben we het al over gehad. Op de avond van de 14e paaslam slachten, de andere dag vertrekken, de 15e. Egypte achter zich laten, dat is de dag van de dood van de Heer Jezus, de 15e van de eerste maand. Toen liet hij deze wereld achter zich, ging uit. En 3 dagen later, dat wil zeggen op den derde dag, trok men door de Schelzee. Zijnde dus de 17e van de eerste maand. En de tocht van Israël door de Schelzee is dus dezelfde datum waarop later viel de opstanding van Christus. Hoewel er niet een datum voor staat. Maar niettemin, het komt wel zo uit. En daar gaat het maar om natuurlijk. Door die uitspraak in vers 15, daarna zult gij u tellen, 7 volkomen sabbatten, worden die eerstelingen broden van vers 16 en 17 in verband gebracht met die eerstelingengarf. Het wordt dus op een of andere wijze wel degelijk als één geheel beschouwd. Daarna zult u tellen van de andere dag na de Sabbat van de dag dat gij de garf des beweegoffers. Het wordt dus een offer genoemd, die eerstelingengarf. Zult gij u tellen 7 volkomen sabbatten, tot de andere dag na de 7e sabbat zijn het dan inclusief 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere brengen en dat heet dus ook een offer. En daarna staat er dat spijsoffer bestaat uit 2 beweegbroden van 2/10 meelbloem gemaakt. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Dat maakt het tot iets heel exclusiefs, omdat volgens Leviticus 2, hebben wij vorige keer gelezen, in een spijsoffer geen zuurdecem aanwezig mocht zijn. En dit is de uitzondering dus. In dit geval wel. Deze eerstelingengarven, deze eerstelingenbroden horen dus bij elkaar. Bovendien, in vers 13 is wel degelijk sprake ook van 2/10 meelbloem. Want die eerstelingengarf gaat gepaard met een spijsoffer in vers 13 van 2/10 meelbloem. Maar dat is een gewoon spijsoffer. Dat is de aardigheid van spijsoffer. Het wordt meestal gebracht, dat wil zeggen in de Bijbel weten we het eigenlijk niet, maar uit de Joodse traditie blijkt dat het meestal gebracht werd samen met andere offers. En wellicht is dat ontleend hier aan wat we hier in Leviticus 23 vermeld vinden. Gaat gepaard met. Hè? En dat is hier ook zo, want die eerstelingen garf zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Maar tegelijkertijd zou een spijsoffer, vers 13, van 2/10 meelbloem met olie gemengd, ten vuuroffer geofferd worden tot een lieflijke reuk. En daarbij behorend een drankoffer van een vierde deel van een hin wijn. Maar dit nieuwe spijsoffer in vers 16 wordt gemaakt eveneens van 2/10 meelbloem, in dit geval gedecemd. En er staat ook bij, het zijn de eerstelingen, meervoud, want het zijn twee broden, in elk geval. Maar het zijn de eerstelingen voor de Heer. En dat spijsoffer gaat weer gepaard met nogal wat. Namelijk met een brandoffer van 7 volkomen eenjarige lammeren, een var, het jong van de rund en 2 rammen. Samen wordt dat geofferd. Met hun spijsoffer en hun drankoffer. Dat wordt niet nader beschreven, maar er gaat nogal wat mee gepaard dus. Maar de essentie, het wezenlijke van die dingen is eerstelingen garf. Daarna deze 2 eerstelingen broden. Waarvan dan in vers 20 staat. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Dat staat er wel erg ongelukkig, als u mij vraagt. Want de essentie is eigenlijk dat in de eerste plaats de priester beweegt, vers 20. Ik heb hem dus overnieuw vertaald, vers 20. Daar staat, dan zal de priester bewegen met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren. En hoe dat met die lammeren zit, wat hij daar precies mee doet, weet ik niet, want die zouden tot dankoffer bereid worden, staat aan het eind van vers 19. En in welke fase van die bereiding dan de priester die lammeren zou bewegen voor het aangezicht des Heren, dat weet ik niet. Maar ik denk ook niet dat het er verder veel toe doet. Maar er is sprake van 2 eerstelingen broden en er is sprake van 2 lammeren ten dankoffer. Die combinatie is tamelijk voor de hand liggend. Want wat uitgedrukt wordt, is de opstanding van Christus, maar daarmee ook van de gemeente. Eerst de eerstelingen garf, daarna de eerstelingen broden. Maar men zou het vooral goed zien dat het bewegen van die garven en het bewegen van die eerstelingenbroden is de uitdrukking van het leven dat daarin is. Dat wil zeggen, het zijn eerstelingen, dus het gaat om het eerste leven onder of van het nieuwe verbond. Maar daarbij gaat het blijkbaar niet zozeer om lichamelijke opstanding als zodanig. Het gaat om dat er leven is. Begrijp je me goed? In verband met de eerstelingengarf kun je moeilijk wat anders zeggen dan dat het gaat over de opstanding van Christus. Hij bracht leven en onverderfelijkheid aan het licht. Maar de essentie ervan is dat hij, zoals de garf, bewogen wordt voor het aangezicht des Heren. Want dat is het idee. De priester beweegt zelf, want zo staat het in vers 20, al kun je dat in de vertaling niet zo goed zien. De priester beweegt zelf voor het aangezicht des Heren en met de priester bewegen dus ook beweegt eerst die eerstelingen garven 50 dagen later die broden. En waar beweging de uitdrukking is van leven, is er dus sprake van leven voor het aangezicht des Heren. In de eerste plaats het leven van Christus, in de tweede plaats het leven van de gemeente uitgedrukt in die broden. En nogmaals, die horen dus eigenlijk bij elkaar. Het zijn allebei eerstelingen van de oogst en zo verder. Bovendien een garve, dat is echt maar een allereerste begin. De tweede fase is die van de broden. Dan zijn garven inderdaad bewerkt. Want dan is er eerst deeg en brood van gemaakt enzovoorts. Dat is wat ze completen. En het plaatsen dus inderdaad in elkaars verlengde. Maar waar het niet om gaat, is om bijvoorbeeld... Wel, het gaat om de opstanding van Christus, maar het gaat niet om de lichamelijke opstanding... dan wel de opname van de gemeente. Dat is duidelijk te zien in het feit dat er staat... gedecemd zullen zij gebakken worden in vers 17. En waar decem in het algemeen, zuurdecem dus... een beeld is van de zonde... en meer bijzonder van valse leer, maar in het algemeen... het is een beeld van zonde... kan het dus niet betrekking hebben op de opname van de gemeente... want er gaat niks gedecemd, gaat geen zuurdecem naar de Heer toe. Er wordt geen zuurdecem opgenomen, uiteraard. Integendeel, de Bijbelse gedachte is nou juist... dat wij hier op aarde nog leven in een zondig lichaam... waarvan wij verlost worden, en het heet niet voor niks verlossing... waarvan wij verlost worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zie je? Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En we hebben in afwachting daarvan de Heilige Geest, levend dus, ontvangen tot de toekomende verlossing. Of tot de verkregene verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want zo staat het in het Nieuwe Testament, hè. Met andere woorden, die broden zijn een uitbeelding van de gemeente nu. Waar nog bij komt overigens dat het volgende feest dat hier genoemd wordt, namelijk vanaf vers 23, vers 24, het feest des geklanks, feitelijk uitdrukking geeft aan de opname van de gemeente. Die komt pas later dus. Zie? En daarna pas krijg je het feest van Loofhutten en Grote Verzoendag, dat van doen heeft met de wederkomst van Christus en de vestiging van het Messiaanse Rijk op aarde. Maar het feest des geklanks, dat is Joods nieuwjaarsdag eigenlijk, gaat daaraan vooraf. Maar dat is een beeld van de opname van de gemeente. Maar daarna vanaf het wekenfeest, en dat is de uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. En de aardigheid ervan is juist dat er zuur deze mens zit. Want wij zijn nog in een zondig lichaam. Niettemin zouden wij ons lichaam stellen tot een levend... Het beweegt, levend, heilig, gewijd aan de dienst van God, levend, heilig, God welbehagelijk offer. En dat het God welbehagelijk is, komt hier tot uitdrukking in dat dit beweegoffer van die eerstelingenbroden gepaard gaat met twee eenjarige lammeren ten dankoffer. Dat is vers 19, maar het dankoffer specifiek is een uitbeelding van opstanding, dan wel wedergeboorte. Ik gebruik die termen nogal eens door elkaar, omdat het fundamenteel hetzelfde is. Maar dat is het, hè. Heb ik geprobeerd vorige keer uit te leggen. Schuldoffer heeft van doen met zonden, het zondoffer heeft van doen met de zonde. Beide offers zijn verplicht, want zonden en zonden moeten worden weggedaan. Het loopt uit op het kruis, om zo te zeggen. Uitgedrukt in de dood van de Heer Jezus. En daarna het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Beginnend met het dankoffer als uitbeelding van de opstanding als zodanig uit de dood. In de zin van dat wij met Christus zijn opgestaan. Niet in de zin van dat we met Christus lichamelijk zullen opstaan. Dat laatste is ook waar, maar daar gaat het niet over. Het gaat om wedergeboorte als zodanig. En het heet dan het dankoffer. Eigenlijk, het heet in het Hebreeuws, heb ik gezegd, het heet het vredeoffer. Maar ja, dat is onze positie. Wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben. Gerechtvaardigd van zonden en zonde. Wij hebben vrede bij God. Heb ik al drie offers genoemd dus. Schuldoffer, zondoffer, dankoffer. En omdat we vrede bij God hebben, Romeinen 5, zouden wij, Romeinen 6, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wil zeggen, wij zouden de rest van ons leven de Heer dienen. En dat is het spijsoffer. Het hangt dus samen. We zijn wedergeboren, opdat wij God leven zouden. Dat is Romeinen 6. Voor God leven zouden en dus hem dienen. Het nadere commentaar is dat van Romeinen 12, de eerste verse. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. En er komt daar een praktische uitwerking daarvan. Maar fundamenteel stond het in Romeinen 6 reeds. Want wij zijn met Christus gestorven. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Staat daar, hè? Vers 9 of zo. En daarna zouden we, net als Christus, aan wiens opstanding wij deel hebben, zouden wij goden leven. Zie? En dat is eigenlijk het spijsoffer. En dat wordt uitgedrukt in dit nieuwe spijsoffer. Ondanks dat ons lichaam per definitie behoort bij een oude schepping, een oude natuur, en dus is het een zondig, sterfelijk lichaam, niettemin zouden we dat aan de Heer ter beschikking stellen en dus inderdaad offeren. Hij zou immers onze sterfelijke lichamen, staat er in Romeinen, levend maken. Niet onze dode lichamen, dat zou hij ook doen, eventueel, maar dat is de opname van de gemeente. Zie? Maar er staat, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. En dat betekent dus dat het lichaam nog leeft, naar onze norm althans. Anders kan het niet sterfelijk zijn, hè? Dan leeft het nog en is het nog niet gestorven. Als het gestorven is, is het niet sterfelijk meer namelijk. Zie? Hij zal onze sterfelijke lichamen levend maken met Christus, staat daar. En dat doet hij opdat die sterfelijke lichamen zouden gebruikt worden als wapenen, instrumenten der gerechtigheid, Romeinen 6. Zie? Met andere woorden, in dit schriftgedeelte wordt dus van achteraf gerekend, wordt gezegd dat de gemeente als zodanig geofferd is. Maar dat de gemeente geofferd is, de twee broden, geofferd is aan de Heer en in zijn dienst gesteld, voor zijn aangezicht leeft, in de handen van de priester overigens, betekent dat de gemeente dus geofferd is, maar dat in samenhang met, nog verder naar voren, de eerstelingen garen, want er geldt precies hetzelfde voor. Het is een offer, maar het is de vrucht van de oogst. Begrijp je me goed wat ik probeer te vertellen? Ik probeer dus te zeggen dat dat beweegoffer uit vers 15 van die eerstelingen garf uit vers 10 en 11, dat beweegoffer een beeld is van het offer van Christus. Daar loop ik op het Nieuwe Testament natuurlijk weer vooruit, maar dat doe ik met opzet al een poosje. Er staat niet dat men, als men zou zaaien, in een bepaald hoekje of plekje van het land een stukje zou bezaaien dat bestemd is om eerstelingengarf te worden. Ik bedoel, er staat niet dat men wat zaad in de aarde zou werpen en offeren, opdat het daarna beschikbaar zou zijn als beweegoffer of iets dergelijks. Dat staat er niet. Er staat wel in mijn Bijbel, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan draagt het geen vrucht. Maar het punt is dat de vrucht pas een offer genoemd wordt, hier. Met betrekking tot de eerstelingen garf. Het moet rijp zijn. Wat er niet is, wat niet opgekomen is, kan niet geofferd worden. Waar geen vrucht is, kan het niet geofferd worden. Maar deze eerste vruchten van de oogst, het is in de opstanding dus uiteraard, die zouden geofferd worden. Zodat je hier uitgedrukt vindt in die eerstelingen garf, het offer van Christus. Met de nieuwtestamentische terminologie. En voor de goede orde zeg ik er dus meteen maar bij, dat waar ik, dan zeg ik dus, dat hoef je niet al te serieus te nemen, maar we zullen het er nog over hebben, was de bedoeling. Maar dat ik in heel mijn Bijbel maar één plek gevonden heb waar het kruis, de lijden en de dood van de Heer Jezus, als offer zou kunnen worden beschreven. Dat is dan nog maar een halve waarheid. Overigens, dat is in Jesaja 53, wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, enzovoorts. De schuldoffer is een verplicht offer, het wordt van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Maar begrijp dat offer dan ook niet verkeerd. Ook bij het schuldoffer geldt, het offerdier sterft, maar het is bij al die offerdieren zo, welk offer het ook is, het offerdier sterft en wordt gebracht op het altaar. Ook het schuldoffer wordt gebracht op het altaar. Heb je dat nog? Zodat als daar staat wanneer hij zijn ziel gesteld zal hebben tot schuldoffer, dan kun je nog niet zeggen dat het over het lijdende dood van de Heer Jezus spreekt. Je moet altijd nog spreken, het spreekt over zijn opstanding uit de dood, want dat is wat met een schuldoffer ook gebeurt. Het sterft, maar wordt daarna als het ware levend op het altaar. En daar stijgt het op. Weliswaar heet het dan niet een lieflijke reuk, omdat het schuldoffer is. Maar hoor goed wat ik zeg, hè. Ook het schuldoffer spreekt over opstanding. Ook al vatten we het samen en zeggen, het is een beeld van hoe zonden worden weggedaan. Jawel, maar het is niet maar dat zonden worden weggedaan. Het gaat om het resultaat daarvan. Het resultaat is niet dat de zonden weg zijn. Het resultaat daarvan is dat de mens eeuwig leven ontvangt. Net zo goed, en er zit dus net zo goed de opstanding in, anders kon het niet met een altaar van doen hebben. Heb je dat nog? En kon het zelfs niet een offer zijn. Ook al is het dan een schuldoffer. Maar voor de rest, waar ik ook in mijn Bijbel lees over een offer dat de Heer Jezus gebracht zou hebben, in zichzelf, ik heb het nooit anders gevonden dan betrekking hebbend op zijn opstanding. Laat hem goed tot u doordringen. Als die te moeilijk is, dan begin ik ineens over wat anders te praten. Ga ik nou ineens doen. Hè? Ik heb vandaag nog na zitten kijken in het handboek Brandpunt Bijbelscholen, want die haal ik altijd bij. Daar standaard evangelische geloof, zal ik maar zeggen, altijd geweest. Gewoon omdat het standaard is. Nee, ik heb er ook jaren les in uitgegeven uit diezelfde boeken. Dus vandaar, die heb ik netjes bewaard. Dan weet ik wat algemeen gangbaar was of is. Of nog is, weet ik niet, maar in ieder geval wat was. Enzovoort. En dan lees ik, ging het over de Godheid van Christus. Wat zijn de argumenten? Ik zei toch, gauw over wat anders praten. Wat zijn de argumenten voor de Godheid van Christus? Nou, er komen een hele reeks argumenten en teksten. Maar als je ze nazoekt, dan zal blijken dat het allemaal uitspraken zijn over de opgewekte Christus. Hele rijtje. Wat er ook staat, gaat allemaal over de opgewekte Christus. En niet over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Nou, daar heb ik dus ook niet de minste moeite mee. Ik geloof dat Christus God is. Maar waar het om gaat, is dat men abusievelijk die teksten van toepassing brengt, stilzwijgend, want niemand zegt er wat over, stilzwijgend van toepassing brengt op de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Maar daar gaan ze niet over. Dus als je wil bewijzen dat hij God was op aarde, in de dagen tussen zijn geboorte in Bethlehem en de dagen van zijn kruisiging, dan moet je nog steeds één tekst aandragen, want ik heb er nog nooit één gevonden. Begrijp je me goed? Er zijn dagen geweest dat ik dat ook niet gezien heb. Dat dringt niet tot je door. Je leest die dingen, je volgt zo'n boek ook bijvoorbeeld, hè? Je volgt argumentaties. Ja, inderdaad, ja, hij is God, ja. Ja, dat is ook zo. Maar of je dat altijd was, dat is de vraag. Maar daar wordt geen antwoord op gegeven. Men past het toe met terugwerkende kracht. Zie? Er staat van Christus dat dit beeld Gods is, dat dit afschijnsel is van Gods heerlijkheid, uitgedrukt het beeld van Gods wezen en hoe het maar staat. Maar het zijn allemaal uitspraken over zijn opstanding en met grote nadruk. Want het wordt triomfantelijk verteld. Dat is wat hij is. Sindsdien. En dus zou je er bijna meteen, zo zonder meer, de tegenovergestelde conclusie uittrekken. Als je dat is sinds zijn opstanding, dan was je dat blijkbaar daarvoor niet. En waarom ik nou ineens over wat anders praat, dat zal ik u zeggen, dat is niet zo moeilijk. Hetzelfde geldt voor die kwestie van dat offer. Heeft de Heer zich geofferd, zichzelf geofferd? Ja, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Maar stilzwijgend, maar niemand zegt er ooit wat over, stilzwijgend wordt aangenomen dat er betrekking heeft op zijn kruisiging. En dat is niet zo. Lees ze maar na. We zullen er nog wel een paar nalezen overigens. Over een paar weken dan weer. Maar in ieder geval, waar het om gaat is dat er schriftplaatsen zijn die spreken over het tegenwoordige leven van Christus nu. Maar men kent dat niet. Broeders en zusters, evangelische theologie is van oudsher erg arm, hoor, toch wel, hoor. Omdat het meer evangelisch is, zal ik maar zeggen. Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is, is alles dik voor elkaar. En de rest is bijzaak. Nog tot vandaag, hè? Nou ja, dat zegt natuurlijk niks, want vandaag is men dit ook bijna kwijt, maar vooruit. Hè? Jazeker wel. Ik heb gemerkt dat wat men tegenwoordig in evangelische kring leert, gewoon vrijzinnigheid is, hè? Ik heb niet voor niks het artikel gepubliceerd van mijn vader over de theologie van Jericho. Daar haalt hij even wat dingen aan wat dan kenmerkend is voor die vrijzinnige theologie. Dat wordt vandaag in evangelische kring precies zo geleerd. De geest van Christus is overal in de wereld, al het goede in de mens, dat tot ontwikkeling gebracht, met alle creativiteit, want dat is tegenwoordig de term daarvoor, alle creativiteit van de mens komt van God, enzovoort. Of komt van Christus, van de geest van Christus, die in ons is, enzovoort. En die is actief in de wereld, want in de letterlijke opstanding gelooft men niet. Nou ja, evangelisch en officieel wel, maar dat heeft weinig betekenis voor ze. En verder zijn ze gewoon aanhangers van gewoon deze vrijzinnige leer, de geest van Christus enzovoort. Luister, ik heb niet geluisterd naar Karel ter Linde. Ik kan het niet meer opbrengen. Al die begrafenissen trouwens, word je ook niet vrolijk van. Of was het Nico? Dat was Nico, ja. Oh, ja. Nee, het was Karel. Het was Karel. Ja, het was... Nico schrijft die boeken en Karel... Die is ambtenaar, zal ik zeggen. Nou goed, dat doet er niet toe, maar het is precies hetzelfde idee. Maar de hele gedachtegang is deze, dat men van alles leert over Christus. Maar het gaat over de opgewekte en men past er toe op wat hij in het verleden gedaan heeft. Als men spreekt over het werk van Christus, denkt men aan zijn lijden en sterven. Natuurlijk is dat zijn werk, maar het is maar een onderdeel daarvan. En een noodzakelijk kwaad, en kwaad was het sowieso... Maar een noodzakelijk kwaad. Om te bereiken wat bereikt moest worden. Want de overwinning werd niet behaald op het kruis, maar in zijn opstanding. Ik heb het nagevraagd aan Paulus. Ik ben heel blij met de woorden uit Romeinen 8. Waar glashard staat. Christus is het die gestorven is, komma, wat meer is. Die ook is opgewekt. En zit aan de rechterhand Gods en ook voor ons bidt. Zie je? Dat is waar het om gaat, om dat laatste. En dat is waar al die nieuwtestamentische boeken over spreken. Niet over zijn kruisiging, ze verwijzen er wel naar. Het is de basis van het een en ander, natuurlijk. Maar daarna spreken ze over het tegenwoordige werk van Christus. En in dat verband wordt gesproken over zijn offer. En u vindt het hier terug. Eerstelingengarf. Niet het zaaien, dat is dood. Want tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven. Maar de vrucht daarvan, dat is de opstanding. En dat heet een offer. En dat zou geofferd worden. En dat is wat het Nieuwe Testament noemt het offer van Christus. Of hoe het maar heten mag, hè. Het offer van de hoge priester. Het offer dat de hoge priester gebracht heeft, enzovoorts. Die met zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom. Maar dat is niet het dodenrijk, het heiligdom. Dat is de hemel zelf. Zeker wel. Levend en wel. Nou goed. En dat is dus wat hier uitgedrukt wordt. Maar het leuke is dat meteen aan die garf vast zitten die eerstelingen broden. Twee eerstelingen broden. Waarmee precies hetzelfde gebeurt. En het idee is precies wat het Nieuwe Testament systematisch ons voorhoudt. Er zijn maar weinig dingen die systematisch in de Bijbel staan overigens. Maar dit staat systematisch in de Bijbel. Namelijk, wij zijn met hem gestorven... Wij zijn met hem begraven, wij zijn met hem opgewekt. Wij zouden met hem tot heerlijkheid des vaders in nieuwheid des levens wandelen. Dat is Romeinen 6. En Efeze 2 daarnaast, daar staat precies hetzelfde. Namelijk dat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar daar staat ook, hij heeft ons mede gezet in de hemel. Want vanuit die positie wandelen wij in die goede werken die God voorbereid heeft. En dus, u en ik, wij als gemeente, zijn met Christus en daarmee ook door Christus geofferd. En daar gaat het om. Dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Maar zo langdradig dat men onderweg met gemak de draad kwijtraakt. Hoe duidelijk het er ook staat. Nee, dat is mij ook overkomen, natuurlijk. Maar het staat er wel degelijk duidelijk, maar we zitten altijd vast aan vooroordelen, opvattingen die we al hebben, kunnen we ook niks aan doen. En soms ook niet al te verkeerd. Maar het betekent soms dat onze ogen dichtgaan voor bepaalde dingen die wel degelijk zwart op wit in de Bijbel staan. En daar gaat het om. Zie? Hij heeft zich levend en wel geofferd. Dat is waar het om gaat. Nadat hij, neem dan Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat is zijn lijden en dood. Is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar is hij priester. En dat is ook wat hier voorkomt. Want wat er staat is dat de garf bewogen wordt of gebracht wordt tot de priester. En hij zal die garf, vers 11, voor het aangezicht des Heren bewegen. Want de priester beweegt en daarmee dus ook de garf. Herhaalt in vers 20, de priester beweegt en daarmee het brood der eerstelingen ten beweegoffer. Zodat het priesterschap daar een rol in speelt. En dat is logisch ook, want waar het gaat om eerstelingen, heeft men, nou ja, ik zou zeggen tenzij anders vermeld, hè, maar heeft men per definitie van doen met priesterschap. Want de eersteling is per definitie priester. Voor zover dat onder het oude verbond, onder de wet, niet zo was, is het zo geregeld dat, ik weet niet over waar dat staat, maar het is helemaal precies geregeld. Er werd gewoon geteld hoeveel priesters er waren enzovoort. Er werd geteld hoeveel, namelijk zonen van Aaron. En er werd geteld hoeveel eerstgeborenen er waren. Maar de priesters zouden bepaalde functie van de eerstgeborenen overnemen. Dus werden de eerstgeborenen gelost. Verlost van hun priesterlijke verantwoordelijkheid, die overging naar de priesters. Maar dat betekent dat die verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen voortaan gedragen werd door de priesters. Die werden dus aangesteld tot eerstgeborenen. Dat is waar het om gaat. En dat vind je ook uitgedrukt in de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling, dat is de term uit 1 Korinthe 15. Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dus is hij gesteld tot koning en hoge priester. Of kortheidshalve tot koning en priester. Naar de ordening van Melchizedek. En dat vind je hier dus ook terug. Want het leven, de beweging in de garf is de beweging van de priester. En eventueel andersom, want zo kun je het ook zeggen. Andersom. De beweging van de priester is die van de garf en die van de garf is die van de priester. Het is één geheel. En het herhaalt zich in de eerstelingen broden. Hetgeen impliceert dat waar de broden een uitbeelding zijn van de gemeente, is de gemeente een volk van priesters. Nou ja, van eerstelingen. En dus van priesters en koningen. Onder het nieuwe verbond valt dat immers gewoon weer samen, zoals het hoort. En dus zegt Openbaring 1 dat, hè? Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priester voor zijn God en Vader. En dus hem zij de heerlijkheid. Enzovoorts. En Paulus, als u mij vraagt, Paulus schrijft het in Hebreeën 12. Wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen. Eerstgeborenen staat er, geloof ik. Gemeente van eerstgeborenen. Het is eigenlijk een pleonasme, maar laat het maar zitten. Gemeente van eerstgeborenen. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Jacobus. En die zei, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Zijn de schepselen. En Paulus noemt Christus de eersteling in 1 Korinthe 15. En Jacobus noemt heel de gemeente van de eerstelingen. Ja, zo is dat. Afgezien van de andere termen die gebruikt worden, die dat allemaal bevestigen natuurlijk. Want het idee dat wij verordineerd zijn om tot zonen te worden gesteld is niks anders dan de aanstelling in dat eerstgeboorterecht. Zo'n stelling is een juridische aangelegenheid. Ik bedoel, kinderen worden geboren, zonen van mijn part ook, maar in essentie, als zonen gesteld worden, is het een aanstelling in het eerstgeboorterecht. Ik bedoel, Esau en Jacob waren zonen van Isaac, maar alleen Jacob werd tot zoon gesteld. Implicerend zijn eerstgeboorterecht. En zo verder. En zo is met de gemeente dus ook, waarmee waar gezegd wil zijn dat Christus geofferd is in onze dagen, de opgewekte. Waarom ook niet? Offeren is wijden aan de dienst van God. Ik heb het u zelfs voorgelezen gewoon uit Van Dalens Groot Woordenboek. Aangeboden aan de Godheid. Precies, dat is wat het betekent. Nou, dat is wat gebeurd is. En in die hoedanigheid, in die situatie, is hij aangesteld tot priester naar de ordening van Melchizedek. Zijn leven is een priesterlijk leven. Het leven, de beweging van die eerstelingengarf was een priesterlijk leven. Zie? En andersom, hij is priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. En hetzelfde geldt voor ons, waar wij gezegend zijn. De kortste route is natuurlijk gewoon Efeze 1 vers 3. Waar wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Zit daarin opgesloten uiteraard dat we met Christus geofferd zijn, gewijd zijn aan de dienst aan God. En dus gesteld zijn tot een volk van priesters. Waarom ook niet, Peter zegt het letterlijk. Zo wordt gij medegebouwd tot een tempel, een koninklijk priesterdom, of wat er maar staat, een priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Een volk voor zijn naam, zei Jacobus, maar dat was Handelingen 15 weer. Hè? Dat is onze positie, met Christus geofferd. Wij zullen dat later uitgebreider bespreken, maar ik kan niet nalaten nu ik zover ben. En alweer over mijn tijd heen helaas, om Hebreeën 10 er even naast te leggen, dan heb je vast wat te bestuderen, maar het laatste woord heb ik daarmee nog niet erover gezegd, overigens. Maar daar staat, in vers 5, ik doe het heel kort, want ja, ik ben over mijn tijd heen, maar daar staat heel kort, vers 5 van Hebreeën 10, daarom komende in de wereld, zegt hij. Maar wie hier in de wereld komt, is niet Jezus van Nazareth ter gelegenheid van kerstfeest. Maar hè, het is de verschijning, de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is hoofdstuk 10 van dit boek. Dat moet je langzamerhand dan weten. Daar gaat het over. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek komt in de wereld en zegt, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Hetgeen impliceert dat hij, de opgewekte, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is op grond van zijn opstanding, dat hij zijn lichaam zou offeren. Heb je die? Niet in de dood, want het is geen offeren. Maar aan God ter beschikking zou stellen. Dat blijkt ook, want er staat meteen achter vers 7. Zie, dat hij sprak, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Heb je dat? Hij stond op uit de dood, bood zich aan en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En hij zou dat doen met heel zijn lichaam, uit vers 5. En u weet wat dat is, zijn lichaam. De gemeente toch? En dat wordt later bevestigd in vers 10. Want op vers 9 herhaalt weer, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Wij zijn geheiligd in die wil van God die de Heer Jezus Christus zal uitvoeren. En wat was die wil dan? Wat moest hij dan doen? Wat zou hij dan doen? Zich, namelijk zijn lichaam offeren. Dat was vers 5. Zie? Slachtoffer en offerande heb je niet gewild. Dat heb jij niet gewild, wat dan wel? Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Omdat hij dat lichaam, zichzelf... Maar dat staat in voorgaande hoofdstukken al een paar keer... Dat hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, zou offeren. En waar hij dat gedaan heeft, willen dus zeggen dat wij daarmee, omdat we zijn lichaam zijn, met hem geofferd zijn. En dus beschikbaar zijn, gesteld zijn aan de wil van God. En dat staat in vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn? Hoezo? Wel, door de offerande des lichaams van Jezus Christus. En dat zijn wij. Dat lichaam. Lees het nog maar 10 keer van mij, maar 100 keer over. Als je mij vraagt, daar kun je niks anders van maken. Je kunt wel de woorden van elkaar snijden en aan elk woord een eigen betekenis geven. Maar daar heb ik het niet over. Gewoon volgen wat er staat. Hij kwam om Gods wil te doen in plaats van die offers. Want God wilde die offers niet, wat dan wel? Wel, dat lichaam van Jezus Christus. En dus heeft dat aan God geofferd. En dus zijn wij met hem geofferd. En dus in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal in de betekenis van once and for all. Hebben wij geen woord voor. Eens en voor altijd. En dezelfde uitdrukking, eenmaal, die staat ook in Romeinen 6. Helemaal tot slot dan. Maar ik beloof u, daar komen we nog op terug. Tot heel deze materie. waar staat, zullen wij in de zonde blijven? Vers 1. Of zullen wij de zonde dienen? Of zullen wij zondigen? Het antwoord is nee, want wij zijn met Christus begraven. Met Christus uit de doden opgewekt, vers 4. Opdat wij net als Christus zouden wandelen in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders. Nog steeds vers 4. Want wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods en dus ook in zijn opstanding. En dus met hem opgewekt. Vers 5. Wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ja, precies. Schuldoffer en zondoffer. Opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. Der zonde teniet gedaan worden wil zeggen opdat het lichaam voor de zonde, niet het zondige lichaam, dat staat er niet, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan zal worden. En er staat ook achter dat dat zo is, namelijk opdat, nog een keer, met andere woorden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want dit lichaam is niet beschikbaar meer voor de zonde, opdat dit lichaam de zonde zou dienen. En andersom gezegd, dit lichaam is niet meer beschikbaar opdat de zonde over dit lichaam zou heersen. En dat staat dus in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want wij zijn der zonde gestorven. Dat betekent niet vanwege de zonde gestorven, betekent dat we voor de zonde niet meer beschikbaar zijn. Heb je dat? En dus de zonde zal over ons niet heersen en wij zullen ons niet aan de zonde onderwerpen. Want wie gestorven is, vers 7 is het, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Nu dus, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, over ons dus ook niet meer. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, voor de zonde, eenmaal gestorven. Zie je? En hier staat het ook, eenmaal in de zin van eens en voor altijd. En dat hij leeft, dat leeft hij. Nou ja, der God, dat bestaat niet, die uitdrukking. Het heet dan gewoon goden. En daardoor ontgaat ons het verband mede, omdat we geen naamvallen meer kennen. Maar het is der zonde gestorven en goden levend. En in plaats van naamvallen gebruiken wij voorzetsels. Dan wordt het dus voor de zonde gestorven en voor God levend. Opdat we niet meer de zonde zouden dienen, maar God zouden dienen. En daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. En hoewel hier dus de term offeren niet voorkomt, wordt het geïmpliceerd. Het wil zeggen dat we met Christus gewijd zijn aan de dienst aan God. Niet langer aan de dienst aan de zonde, maar dienst aan God. En het verlengstuk hiervan vinden wij in Romeinen 12, waar het verder uitgewerkt wordt, deze gedachtegang, en dan heet het gewoon, maar die kent u al langzamerhand uit het hoofd natuurlijk, dat wij dus onze lichamen zouden stellen tot levend goden, welbehagelijk offer. Want waar Christus zijn lichaam, en dat zijn wij, daartoe gesteld heeft, zouden wij daar de consequentie uittrekken, ons daarbij aansluiten, of zal ik zeggen, ons daaraan onderwerpen. Er zit voor ons niks anders op. Als we de gerechtigheid willen dienen, want de gerechtigheid houdt in dat u en ik met Christus geofferd zijn en dus gewijd zijn aan de dienst aan God. En daarom zegt de Hebreeënbrief dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. Want het wezen van de uitdrukking is dat wij ons melden bij onze hogepriester, het hoofd van dienst noem ik de hogepriester altijd. Met dezelfde uitspraak als die van de Heer Jezus. Zie hier, ben ik Heer, om uw wil te doen. En Petrus sluit erbij aan in 2 Petrus 1. Hij zegt, de bedoeling, het is 2 Petrus 1, dat weet ik niet. Maar ik dacht 2 Petrus, in ieder geval die uitspraak waar staat dat we de dagen die ons overblijven, over zijn in het vlees, de Heer zouden dienen.